Welkom in deze mooie kerk. Ik was er nooit eerder geweest toen ik vanmiddag hier aankwam rijden. Dat staat er mooi. Mijn naam is Wim Klein Haneveld. Ik werk al, zolang ik me kan herinneren, bij de Evangelische Omroep. En ik zal u vanavond deze opname heen leiden. Dat is mijn werk, mijn taak voor vanavond. Ik wil deze avond eerst met u samen openen met een enkele tekst uit het Johannesevangelie. Ik heb net als u straks bij de ingang ook zo'n liturgie gekregen. En ik keek meteen naar waar zal die dominee het vanavond over hebben. Marcus 14, de leidende heiland ontmoet Maria. En bij de volgende, bij dominee de Butter, de leidende heiland ontmoet Malchus. Ik dacht, oh ja, het zijn lijdensoverdenkingen. Vanavond 2 en 24 maart, over een paar weken zijn we hier weer en dan maken we weer twee opnames. Lijdensoverdenkingen. Zodat ik, ja. Dat is onze heiland, mijn heiland, die gestorven is voor onze zonde, voor mijn zonde. En dan raak je toch niet zo gauw uitgedacht over het waarom daarvan. De grote liefde die hij, misschien moet ik eerst zeggen, de almachtige God en de gave van zijn zoon heeft geopenbaard, maar ook de Heer Jezus zelf voor ons. En toen moest ik denken aan die tekst uit Johannes 13. En daar staat, en voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijne die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. En nou, in de Nederlandse taal lijkt het dan alsof het tot het einde is. Tot hier en toen kwam het einde. Maar het woordje tot betekent tot in. Dus het is doorgegaan tot midden in het einde. Het is niet opgehouden vlak voor het einde, maar tot in het einde. Zo ver is hij gegaan. Meer was er niet. Zo lief had hij ons. Ja, dan word je je hart warm. Dat je daarvan als klein mens mag genieten en daaruit mag leven. Laten we een zegen vragen over deze avond. Almachtige God, trouwe Vader, Heer Jezus, we danken u dat we vanavond hier in deze mooie kerk op een doordeweekse avond bij elkaar kunnen zijn om twee programma's op te nemen van Laat ons de rust afwijden. Heer, we willen graag dat uw naam vanavond wordt grootgemaakt. Grootgemaakt in de verkondiging van uw woord. Grootgemaakt vanwege uw grootheid, vanwege uw liefde, vanwege uw trouw, vanwege wie u bent in al uw heerlijkheid en in uw almacht. En we willen u vragen of u daaraan alles vanavond ondergeschikt wilt maken. Dat u tot uw eer kunt komen, door ons heen, met ons. Dat u ons daarin een zegen schenkt. Daarvoor bevelen we ons in uw liefde en in uw trouwe zorg aan. Dat u er in ons bewaren ook. En zegenen. En dank u, Vader, voor uw liefde. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Het maken van een radioopname heeft niet zo heel erg veel om het lijf zo te zien. Er staat hier een masje microfoons en er staan hier nog een paar. En er zit een mooi koor. Daarvoor de zangvereniging De Dutten, onder leiding van Jan Wisse. Hartelijk welkom. Ik heb jullie straks afgehoord. De beide predikanten zitten als goed is ja, achter mij. Er zitten twee organisten vanavond. Paul Kiewiet, die de samenzang zal begeleiden. En Bart-Jaap de Bakker, die het koor zal begeleiden. En ik wil ook nog welkom heten de mensen die aan de kerktelefoon met ons meeluisteren. Want die zijn er ook. Een volgende mededeling is dat wij vanavond ritmisch zingen. Bij Psalm 133 en bij Psalm 36 in het eerste programma en ook in het tweede programma. En dat gaan we een klein beetje oefenen. Ik wil vragen aan Paul Kiewiet om een kort voorspelletje voor Psalm 133, vers 2 en 3, en dat we die even proef zingen. Dan kunnen ze in de radiowagen dat een beetje inregenen. Hoe mooi wij zingen, zeg maar. En ik wil even proberen gezang 34. Dat is het eerste lied dat we zingen. Dat is de melodie van Leer mij om hier uw lijden recht betrachten. En vergeet u de eerste noot niet. Die is altijd het moeilijkste, hè? De eerste noot. Met z'n allen. vraag uit de wagen. Of je wat dunner kunt registreren. En de tweede regel gaan de drie korte noten, hè? Ja. Oké. Okay. En je kunt hem wat uitdunnen? Goed. Nou krijg je het meest spannende nog. Nou moet Dominique Gielen moet proef spreken.
Mijn heiland, laat uw geest mij telkens leren hoe ik in uw geloof uw kruisdood moet vereren, om in mijn hart de liefdevlam te ontsteken en aan te kweken. We gaan samen lezen uit de Bijbel en wel vanuit het evangelie van onze Heer Jezus Christus naar de beschrijving van Marcus en daarvan het 14e hoofdstuk. Marcus 14, daarvan gaan we lezen vers 3 tot en met 9. En als Jezus te Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nadders, van grote prijs, En al was de fles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, waartoe is dit verlies van de zalf geschied? Want dezelfde had kunnen boven de 300 penningen verkocht en die de armen gegeven worden. En zij vergrimden tegen haar. Maar Jezus zeide, laat af van haar, wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij gevrocht. Want de armen hebt gij altijd met u. En wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding tot mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Het koor gaat nu voor ons zingen, Christus, heilig Godslam. De leidende heiland ontmoet Maria. Dat is het thema voor de meditatie. Luisteraars, al waar dit evangelie verkondigd zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van alles wat zij gedaan heeft. En vanavond worden deze woorden in onze oren vervuld. We horen immers de woorden die Jezus sprak over zijn ontmoeting op zijn lijdensweg met Maria. Is het van u en van jou ook te zeggen, ze heeft gedaan wat ze kon? Deze getuigenis geeft Jezus van Maria, de vrouw die hem in overgave zalfde. We weten van haar dat ze een van de meest intieme volgelingen was van Jezus. Zij heeft stil aan zijn voeten gezeten, opziende naar hem die tot haar sprak. Wat een ontmoetingen zijn dat geweest in het huisje daar in Betanië, waar ze woonde met Martha haar zuster en Lazarus haar broer, die door Jezus uit het graf was opgewekt. In stille verwondering aan de voeten van Jezus om de woorden van het eeuwige leven in te drinken, te horen en te bewaren in haar hart. Ook hier heeft ze gedaan wat ze kon. Ze heeft het goede deel gekozen en de boodschap die ze hoorde uit Jezus' mond was als zalf voor haar oren, als licht voor haar ogen, als vreugde voor haar hart. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, naar zijn smaak en hart en zinnen strelen. De levende en krachtige woorden uit Jezus' hart stroomden over zijn lippen, waarop genade is uitgestort. En zo vloeide het tot Maria in overdracht. Het was haar eten en drinken geworden. Het heeft heel haar leven totaal en radicaal veranderd en volgemaakt. Haar hart is brandende geworden in haar toen hij tot haar sprak. Een echte ontmoeting van hart tot hart. Alsof de hemel op aarde was. Jezus, de verlosser van haar ziel, vaste rots van haar behoud. Ze heeft gedaan wat ze kon. Om verloren te gaan, hoeft u niets te doen. Maar doen we wat we kunnen om zalig te worden, om eeuwig leven te leren kennen, om getroost te worden te midden van alle verdriet. Laat ons dan de rustdag wijden, opdat we doen wat we kunnen om het evangelie te horen. Maria komt binnen te midden van een hele kring van mensen. Maar het gaat haar om Jezus zelf. Zeer kostelijke, onvervalste nardesalf, de waarde van een jaarloon vertegenwoordigende, dat giet ze uit over Jezus' lichaam. Maria heeft niet alleen lief met woorden, maar de liefde in haar werkt en stuwt tot daden. De liefde rekent niet. De liefde houdt niets voor zichzelf. De liefde geeft zich geheel en al aan de ander. Maria giet in het teken van de fles haar hart uit voor Jezus. En het hele huis wordt vervuld met de geur van de liefde uit het hart van Maria. Jezus had immers haar ziel gered. Hij had haar broer uit het graf opgewekt en haar zuster Martha eeuwig leven gegeven. Wat zal ik dan die getrouwe God voor zijn genade vergelden? Ze heeft gedaan wat ze kon. Jezus had de zalf niet nodig. Wat is een flesje zalf voor de koning der ere? Wat is goud of zilver voor hem die hemel en aarde tot zijn bezitting heeft? Maar het gaat hier om het liefhebbende hart dat de zalving tot uitdrukking brengt, de aanbiddende bewondering voor Jezus, het diepe inzicht in het lijdensevangelie. Het gaat hier om de lof, de liefde en het gebed uit het verslagen hart van Maria. Jezus moet immers voor haar de dood in, opdat zij eeuwig door hem zal leven. Hij die zijn ziel tot een schuldoffer zal geven. De hemelse liefde uit Jezus' mond heeft het hart van Maria overvloedig gevuld. En gelijk de fles vol was, zo vol was haar hart voor haar zaligmaker. Hij die zijn leven voor haar zou gaan afleggen, opdat ze met God verzoend zou worden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, dat heeft Maria begrepen. En deze liefdegeur, in deze belijdenis van Maria, gaat het hele huis vervullen. Maar wordt bruut verstoord door het spreken van Judas, die later Jezus zou verraden. Eén vlieg, zegt het spreekwoord, maakt de zalf van de apotheker stinkende. Dit is verspilling. Dit is verkwisting, roept Judas. En anderen stemmen met hem in. We lezen En ze vergrimden op haar. Het werk gedaan uit liefde tot Jezus wordt niet begrepen, wordt niet verstaan. Menselijk redeneren, natuurlijk denken brengt de geur van de dood in het huis. Judas, met zijn houding van de gekromde vingers, een hart vol van zelfzucht en hebzucht, zet zich niet alleen tegen Maria in haar liefdewerk, maar treft hierin het werk van Jezus zelf. Want hiertoe was hij toch in de wereld gekomen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. De mens die vergrimt bij het zien van een uiting van een liefhebbend hart. En waar de hoogste liefde openbaar komt, daar flitst soms de venijnigste haat op. En dat horen we hier. En dat is aanwijsbaar in heel het leven van Christus. Geen plaats voor hem in Bethlehem. Geen plaats voor hem in Jeruzalem. Geen plaats voor hem in deze wereld. Straks schreeuwt men het uit. Weg met hem. Kruist hem. Kruist hem. En wat kon hij zeggen? Wie overtuigt mij van zonde? Wat heb ik, Jezus, zaligmaker, dan misdaan? Maria heeft gedaan wat ze kon. Ze dient Christus met haar hart. Ze prijst hem met haar haar en zegent hem met de zalf. Hierdoor ontmoet ze afkeurende blikken, liefdeloze beoordeling en boze woorden van verkwisting. En ze kan zich niet verdedigen. In haar gedachten komen misschien wel de woorden op uit Psalm 35. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. En dat doet Jezus dan ook. Hij neemt het altijd op voor de zijne. De liefdegeur uit Maria's daad werd bedreigd door de doodsgeur uit Judas' mond. Maar de levensgeur uit Jezus zal alles gaan overwinnen. Laat af van haar. Waarom doe je haar moeite aan? Ze heeft een goed werk aan mij verricht. Ze heeft gedaan wat ze kon. De armen zijn er altijd in deze gebroken wereld. Die kunt u altijd gedenken. Maar ik heb het armer dan de armen. De arme rekt zijn leven met een brok brood en een slok water, al is het van de vuilnisbelt. Maar ik ga in de dood van het kruis. Ik leg mijn leven af, opdat velen door mijn dood zullen leven. Ik laat mij binden door de banden van de dood, opdat velen ontbonden zullen worden. Zij heeft dit gedaan tot mijn begrafenis en haar daad is een profetie. Want Jezus zal straks sterven als het lam van God op Golgotha, dragende en wegdragende de zonde van de gehele wereld, waardoor hij het handschrift van de zonde, wat tegen ons allen getuigt, aan het kruis heeft genageld. En met zijn bloed heeft uitgewist voor een ieder die leert knielen voor deze koning. Maar straks bij het graf, op de late avond, zal er geen tijd meer zijn om Jezus te zalven. En in de morgen is het graf leeg, want hij is hier niet. Dan is hij in glorie en overwinning opgestaan. Daarom, zij heeft dit gedaan tot voorbereiding van mijn begrafenis. De nardeszalf zal Jezus straks in het graf als een kleed omhullen met zijn lieflijke geur van het leven midden in de dood. Want de triomf op dood en graf zal volgen, dat leven door hem, dat al de zijnen behoudt en bewaart tot het eeuwige leven. Dit alles ligt in het teken van de ontmoeting en de zalving van Maria met haar liefhebbende hart aan haar zaligmaker bewezen. En wanneer, zoals vanavond, dit lijdensevangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, de blijde boodschap van de verlossing door Jezus' dood, dan zal Maria's naam worden genoemd. Ze heeft gedaan wat ze kon. Laat ons de rustdag wijden. Doe wat u kunt om deze koning te ontmoeten die de weg, de waarheid en het leven is. Amen. We gaan nu samen zingen Psalm 133, het tweede en ook het derde vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen als de olie die van Aarons hoofd gedropen. 133 vers 2 en 3. Thank you. nu een tweetal liederen voor ons zingen. Het eerste, het is middernacht. En het tweede, van lijden Christus. dat we nu samen de Heere danken en voorbeden doen. Heer Jezus, wij zetten ons aan uw gezegende voeten in het gebed. U bent het die alle macht gegeven is in hemel en op aarde. U hebt ons zelf geleerd dat al wat wij de Vader zullen bidden in uw naam, God de Vader ons horen zal. Daarom leggen wij in het gebed alle zorgen die ons bezighouden voor u neer. We komen voor uw troon met allen die een diep verdriet hebben te dragen. En bidden u om troost, om hulp, om bijstand in de moeilijke wegen die zoveel mensen hebben te gaan. Heren, we leggen voor u neer de nood van de wereld vanwege het oorlogsgeweld en terrorisme. De nood vanwege rampen die hebben plaatsgevonden. Armoede, ernstige ziekten en alle gebrokenheid van het bestaan in zoveel landen over heel de wereld. We bidden u voor allen die in hoogheid zijn gezeten en die een grote verantwoordelijkheid hebben te dragen. We denken aan onze geëerbiedigde koningin en haar gezin. We denken aan onze regering, landelijk, provinciaal en gemeentelijk. Heer, geef wijsheid om in deze moeilijke tijden de juiste beslissingen te mogen en te kunnen nemen naar uw spreken. We bidden u voor uw volk Israël. Gedenk aan de vastheid van uw verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En laat hun kinderen weten dat u de Heere bent. En leid hen in de volle kennis van uw belovende woorden. We bevelen alle jongeren in deze tijd waarin ze zo geslingerd worden aan u op. Behoed en bewaar hen allen bij uw gezaghebbende woord en getuigenis. Want daarin is voor alle geslachten het leven. Dat uw Heilige Geest met kracht en gezag ook morgen onder de verkondiging van het evangelie vele zondaren zal brengen tot uw eeuwig en wonderbaar licht. En alle die tot het licht der wereld, Jezus Christus, gekomen zijn, daarin met zekerheid te versterken. Wil daartoe allen die geroepen worden in uw naam te spreken, die stem mogen zijn van die heerlijke boodschap, ondersteunen met uw liefde, genade en kracht. Heere, onze God, laat de hemel druipen van de goede reuk van het evangelie. Laat harten vol worden van de liefde van Christus, opdat mijn naasten gewonnen worden voor die heerlijke dienst aan koning Jezus gewijd. Heer Jezus, hoor ons gebed. Heilig en reinig ons bidden. Breng het voor het aangezicht van uw Vader, die door uw genade ook onze Vader mag zijn. Amen. We gaan nu samen zingen Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. Psalm 36, vers 2.
Luisteraars, wij willen met elkaar gaan lezen uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 22. En we lezen daarvan de versen 47 tot 53. Hoofdstuk 22 en daarvan lezen we samen de versen 47 tot en met 53. Lucas 22, vers 47 tot en met 53. En als hij nog sprak, zie daar een schare. En een van de 12, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem: Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem: Heere, zullen we met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hieuw hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide: Laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en ouderlingen die tegen hem gekomen waren: Zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt ge de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw uren en de macht der duisternis. Het koor zal nu gaan zingen: Als ik het wondere kruis aanschouw. Luisteraars, in het gedeelte wat we zojuist uit Lucas 22 hebben gelezen, komt ook die passage voor die ons vertelt dat Jezus op zijn lijdensweg als de leidende heiland Malchus heeft ontmoet. En in ons oog was dat eigenlijk ook maar een hele toevallige ontmoeting. Maar toch ook deze gebeurtenis had plaats volgens Gods plan en werd door God zo beschikt. Ook Malchus moest van heel dichtbij met Jezus in aanraking komen. En Jezus moest tegenover hem, net als tegenover anderen, ook betonen dat hij inderdaad de barmhartige hoge priester is. Hoe is het gegaan? Jezus bevindt zich met zijn discipelen in de hof van Gethsemane. Daar heeft hij zo pas nog met zijn vader in het gebed geworsteld. En in die gebedsworsteling is hij gesterkt. Hij is, zo zegt de Bijbel, verhoord uit de vrees. En nu is hij in staat om zijn vijanden tegemoet te treden. Ze zijn intussen gekomen, zijn vijanden, om hem te arresteren. Maar Jezus is erop voorbereid. En hij vraagt aan hen wie ze zoeken. Als ze antwoorden dat ze Jezus de Nazarener zoeken, zegt hij dat hij dat is. En tegelijk bedingt hij vrije aftocht voor zijn discipelen. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En dan is daar eensklaps de interventie van Petrus. Die beschikt over een zwaard, een lang mes. En als hij merkt dat men zijn meester gevangen zal gaan nemen, dan trekt hij dat mes en impulsief begint hij ermee te slaan. Maar onmiddellijk grijpt Jezus in door tegen Petrus te zeggen dat hij zijn wapen weer op moet bergen. Intussen is er wel schade aangericht. Het oor van een van die mannen is afgeslagen. En dat heeft Petrus er dan mee bereikt. Toen Jezus zei dat Petrus ermee op moest houden, was het natuurlijk voor iedereen duidelijk dat de Heere zich van die onstuimige daad van zijn discipel distancieerde. Hij kan daar dus ook niet meer op worden aangesproken. Niemand zal hem er ooit van kunnen beschuldigen dat hij zijn volgelingen tot dit soort van verzet heeft aangespoord en opgezet. En toch vindt de heiland het kennelijk nodig om nog meer te doen. Want kijk, hij bukt zich. Hij raapt dat afgeslagen oor op van de grond. Voorzichtig maakt hij het schoon. En hij brengt het weer op de plaats waar het hoort. Aan het hoofd van hem van wie dat oor is. Jezus heelt het oor. Bloedvaten en zenuwen sluiten weer op elkaar aan. En niemand kan meer zien dat dat oor er zo even nog af was. Die man is volkomen genezen. Eigenlijk maar een onopvallend wonder, vindt u niet? Jezus heeft waarlijk wel indrukwekkende tekenen verricht. Als hij bijvoorbeeld melaatse genas of doden opwekte. Daarbij vergeleken is dit wonder helemaal niet imposant. En toch, let u met mij nog maar eens even wat nauwkeuriger op die man van wie dat oor is. Volgens het evangelie naar Johannes heet hij Malchus. En van hem wordt gezegd dat hij de dienstknecht van de hoge priester was. Een slaaf van Caiaphas. Lijfeigene met wie Caiaphas kon doen wat hij wilde. En in deze nacht heeft Caiaphas, zijn meester, hem uitgezonden samen met de bende om Jezus te vangen. Misschien heeft Malchus dat wel heel fijn gevonden. Was hij er blij mee geweest dat zijn meester hem mee uitstuurde? En dat zou dan kunnen verklaren dat Malchus vooraan stond toen ze Jezus wilden arresteren. En dat hij daardoor ook zo kwetsbaar was voor het zwaard van Petrus. Wilde hij misschien een heel actief aandeel hebben in de gevangenneming van Jezus, om op die manier in een goed blaadje te komen bij zijn meester Caiaphas? Wie zal het zeggen? Maar het oor
dat afgeslagen was door het zwaard van Petrus, is dus het oor van een slaaf. En daar heeft Gods wet wat over te zeggen. Want in een van de bepalingen van de wet, ik doel op Exodus 21, vers 26 en 27, lezen wij dat bij verminking van een slaaf deze regel gold: oog om oog en tand om tand. En in dit geval zou je kunnen zeggen oor om oor. Met andere woorden, door het oor van Malchus af te slaan, heeft Petrus zijn eigen oor ook verbeurd. En hij kan nu gearresteerd worden. Heeft hij daar wel aan gedacht? U zegt, maar hij deed het uit liefde voor zijn meester, voor Jezus. Hij wilde hem verdedigen. Dat zal wel waar zijn. Maar werd dat van hem gevraagd? En wat deed hij een ogenblik geleden, toen Jezus in grote nood was in de Olijvenhof? Toen sliep hij. Eerst slapen en nu ervoor zorgen dat er belastend materiaal tegen hem kan worden ingebracht. Doet hij het ooit wel goed? Kan Jezus dit nu laten passeren? Is het genoeg als hij te kennen geeft dat hij dat zwaard van Petrus helemaal niet wenst? Of moet hij meer doen? Moet hij de schade herstellen die zijn discipel heeft aangericht? Ja, dat laatste. Hij moet het oor van Malchus genezen. Anders kan hij niet meer volhouden wat hij in diezelfde nacht nog tot zijn vader gezegd heeft in het hoge priesterlijk gebed. Ik heb ze bewaard, allen die gij mij gegeven hebt. Trouwens, een ogenblik geleden heeft hij nog gezegd tegen degene die hem kwamen arresteren: als jullie dan mij zoeken, laat deze heen gaan. En nu heeft Petrus zich tot een arrestant gemaakt. En daarom moet Jezus aan het werk. Hij moet ongedaan maken wat zijn discipel heeft verknoeid. En is dat nou eigenlijk altijd ten diepste niet zijn werk? Herstellen wat de zijnen verknoeien. Wat is toch een mens? Petrus slaapt als hij moet waken. Hij slaapt met het zwaard als hij stil moet zijn. Altijd is het verkeerd. Wat een dwaasheid huist er in zijn hart. Goede bedoelingen, zeker. Maar zelfs met goede bedoelingen kun je het verknoeien. Wat draagt een mens bij? Niets. Hij loopt de Heere menigmaal in de weg. Hebt u dat bij uzelf ook wel eens ontdekt? Dan hebben we geen houvast meer aan het feit dat we ooit wel eens een keer de Heere beleden hebben. Dat we hem lief gekregen hebben. Laat dat allemaal waar zijn. Maar door onze dwaasheden maken we de Heere zo vaak weer moeite. Verootmoedigend, niet waar? Begrijpt u waarom Paulus schrijft? Ik, ellendig mens. En nu was het dus van groot belang voor Petrus dat Jezus het oor van Malchus zou genezen. Maar het is uiteraard ook van het grootste belang voor de eigenaar van dat oor, Malchus zelf. Die slaaf was door zijn meester erop uitgestuurd om mee te helpen bij de arrestatie van de heiland. Want Jezus is gevaarlijk. Jezus is een vijand. Jezus is een bedreiging voor Caiaphas en voor vele anderen. En op die wijze is Malchus ongetwijfeld geïndoctrineerd geweest. Van Jezus' ware betekenis weet Malchus helemaal niets. Daar heeft Caiaphas hem nooit iets over verteld. Want daar had Caiaphas zelf helemaal geen idee van. Deze slaaf van de hoogste priester in Israël is helemaal niet op de hoogte van het evangelie van de God van Israël. Het evangelie van Israëls God, dat juist in Jezus zo zichtbaar geworden is. Dat evangelie is hem in de dienst van de hoge priester onthouden gebleven. En nu staat Malchus vlakbij die andere hoge priester. De enige. De echt. De hoge priester die straks het grote offer zal gaan brengen. Tot verzoening van de zonden. En in de gebedsworsteling in Gethsemane is de heiland daar helemaal op voorbereid. En daar mag Malchus nou niet onkundig van blijven. Het is in Gods plan opgenomen dat ook Malchus zal horen van hem die zondaren verlost. Wat gebeurt er? Nu de Heere nog de vrije beschikking heeft over zijn handen, straks zullen die handen worden gebonden, gebruikt hij zijn handen. Ze hebben al zoveel leed hersteld. Ze hebben al zoveel zegen gebracht. En dat zal weer gebeuren. En met het oog daarop gebruikt hij zijn handen om het oor van Malchus te helen. En terwijl hij dat doet, nodigt hij Malchus tegelijk hartelijk uit om in hem te geloven. Dit is het moment waarop Malchus ernstig en welmenend genodigd en geroepen wordt om Jezus te gaan volgen. Want denkt u maar in hoe het gegaan moet zijn. Als Jezus het oor van Malchus geneest, staat hij vlak bij hem. Hun hoofden vlak bij elkaar. En onwillekeurig kijkt Malchus Jezus aan. En als hun blikken elkaar kruisen, ligt er in de blik van Jezus de roeping. Malchus, wil je niet in mijn dienst komen? Je bent nu in dienst van Caiaphas. En die stuurde je erop uit om mij te arresteren. Omdat ik zo gevaarlijk ben. En kijk eens wat ik doe. Je bent ervan overtuigd dat ik een gevaar ben. Maar ik geef je de gezondheid. Ik heel je. En ik heb nog veel meer om te geven. Vrijheid, zaligheid, vrede. En zo komt in de genezing van zijn oor het ganse evangelie tot Malchus. Het ganse heil wordt hem aangeboden. En op zijn weg naar het kruis is Jezus bezig om te werken aan het heil van deze mens. Heeft Malchus het begrepen? We weten het niet. Stel eens dat hij het niet begrepen heeft. Dan zal deze weldaad van Jezus nog tegen hem getuigen. Dan klinkt het verwijt Malchus, je hebt niet gewild. De dood ging rakelings langs hem heen. Maar de Heere herstelde alles. En als dat geen uitwerking heeft in een mensenleven. Inderdaad, het was maar een korte ontmoeting tussen Jezus en Malchus. Maar een ontmoeting met geweldige betekenis. Van beslissende betekenis. Als we geroepen worden door het woord, dan is dat een ingrijpend gebeuren. Vanavond worden ook wij geroepen. Ernstig, welgemeend. Ik kan ook zeggen dat de Heere door zijn woord vanavond ons oor aanraakt. En wat werkt dat uit? Wordt behalve ons oor ook ons hart geraakt? Gingen we al over in zijn dienst? Zijn we al van een slaaf van de zonde een kind van God geworden? Kregen we al lust om de Heere te vrezen? Ik kan u geen garantie geven dat uw leven dan altijd in grote voorspoed zal gaan verlopen. Er kunnen ook wel tegenspoeden zijn. Maar als de Heiland onze Heere geworden is, dan zijn we overgegaan in een veel betere dienst dan welke andere dienst ook. Deze eigenaar zorgt uitnemend voor de zijnen. Al was het alleen al daarin dat hij hen het evangelie doet horen. We zullen nu samen gaan zingen Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Het koor zal nu voor ons zingen, twee liederen. Leer mij, o Heer, en aanschouw het Lam van God. wij zullen gaan danken en bidden. Heere, het past ons inderdaad om uw naam te danken voor het evangelie. Voor het evangelie dat ons vertelt van de lijdende zaligmaker die de weg gegaan is. De weg van vernederingen, van smart, van pijn, van lijden, van sterven. En die zelfs op die weg, toen hij voor zichzelf eigenlijk zoveel te verwerken had. En in Gethsemane heeft hij daar inderdaad het bewijs van gegeven toen hij droevig en zeer beangst was. Maar die zelfs toen op die weg gedacht heeft aan mens. Die het in orde maakte voor Petrus, omdat hij anders gearresteerd had kunnen worden. En die ook het evangelie verkondigde aan Malchus, voor wie het altijd nog verborgen was gebleven. Maar die moest het ook horen. En u hebt hem bewezen dat u een barmhartige heiland bent. En heren, in dat evangelie hebt u ons vandaag dezelfde dingen gezegd. En die mogen ons iedere keer weer verkondigd worden. Elke keer als u ons samenbrengt onder uw woord en als de schriften opengaan, dan worden we geconfronteerd met dat heil dat in u is. Heilig het aan ons hart, zegen het in ons leven. Als het altijd nog buiten ons leven gebleven is, Heere, breng het dan binnen in ons leven. Draag het dan binnen in ons hart. En laat niemand onder dit evangelie verloren gaan. En als we er door uw genade, door het werk van uw Heilige Geest kennis aan kregen, Heere, bevestig ons dan in de overtuiging dat Gij een volkomen heiland bent. Wij bidden u voor een wereld in nood. We bidden u voor mensen die het evangelie nooit horen. We bidden u voor mensen die misschien wel godsdienstig zijn, zoals Malchus ook godsdienstig was, maar die je toch het evangelie niet kende. En zo zijn er nog zoveel, heren. Ach, wij bidden van u dat gij uw koninkrijk wilt doen komen. En dat ge mensen die verdriet en smart in hun leven hebben, vertroosten wilt met de overtuiging dat u ook vandaag nog een barmhartige hoge priester bent. En dat we tot u mogen gaan met alle nood, met alle zorgen, met alle verdriet, om bij u gehoor te vinden, geholpen te worden, barmhartigheid te verkrijgen. Heere, zegen ook de verkondiging van uw woord op uw dag. En laat uw naam over deze ganse wereld verheerlijkt worden. Amen. We zullen samen nu nog zingen uit de 25e psalm. Eerst de 3e en daarna het 8e vers. Denk aan het vaderlijk meedogen en zie op mij in gunst van boven.